Nou, het thema van de preek is tegen de stroom in. Tegen de stroom in. En we beginnen met Psalm. Dan heb ik het dus niet over het Bijbelboek in het midden van uw Bijbel, maar over de vis. Psalm. Nou, rivieren zijn de wegen van de natuur. En ze beginnen hoog in de bergen. Ze beginnen klein, maar ze kunnen gigantische vormen aannemen. En soms zelfs afstanden overbruggen van honderden kilometers. Totdat het uiteindelijk zijn weg heeft gevonden naar het laagste punt. En dat is de zee. En de psalm, die wordt geboren in de rivier en wel in een hooggelegen gedeelte. In snelstromend zoet water. En als hij daar geboren wordt, vertrekt hij niet meteen, maar hij blijft daar een beetje hangen om verder op te groeien en aan te sterken. Maar na verloop van tijd trekt hij steeds verder de rivier af. Alsmaar verder om uiteindelijk in het zoute water van de zee te belanden. En daar laten we de psalm eventjes zijn gang gaan. Want wij gaan nu even verder met Abraham. Toen God Abraham riep, gaf hij Abraham ook opdracht om de plekken waar hij was geboren, het land waar hij was opgegroeid, achter zich te laten. En op weg te gaan naar een voor Abraham nog onbekende bestemming. Maar God belooft hem wel, het land waar het je naartoe zal leiden, dat zal voor jou en je nakomelingen zijn. En Abraham vertrouwde God voldoende om gehoor te geven aan die opdracht. Hij vertrok zonder te weten waar hij zou eindigen. En het was een enorme reis die hij maakte, maar uiteindelijk belandde hij in Kanaan. En dat was het land wat God had bedoeld. Dat was het land wat hij aan Abraham en zijn nakomelingen zou schenken. En ik zal er ook een stukje over lezen. In deze preek maak ik voor de uitzondering of voor de verandering alleen maar gebruik van de nieuwe Bijbelvertaling uit 2021. Dus mocht je die niet hebben, luister dan gewoon wat daar staat. In Genesis 13, vers 12 tot en met 15. Abraham bleef in Kanaan wonen, maar Lot ging wonen in het gebied rond de steden in de vallei. Hij sloeg zijn tenten op bij Sodom. De mensen daar waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abraham: kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen voor altijd. Dus God zegt het hier letterlijk: dit is het land wat ik aan jou, Abraham, en je nakomelingen zal geven. Krachtige belofte van God. En dus vestigde Abraham zich ook op die plaats. Maar het land was nog niet van hem. En dat was het ook niet van zijn zoon Isaak, die daar ook geboren werd, of die daar geboren werd en opgroeide. En dat gold ook niet voor Jacob, die uit Abraham en later Isaak voorkwam. Ze woonden op de plek die God hen had beloofd, maar het land was nog niet van hen. En zoals we vorige week ook in de preek hebben gehoord, kreeg Jacob op een gegeven moment een andere naam van God. Hij kreeg de naam Israël. En dus zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het land Kanaan de geboorteplaats is van Israël. Want daar ontstond het volk, vanuit Jacob. Dus Kanaan zou uiteindelijk van de Israëlieten worden, ofwel het land Israël. Maar dat liep anders dan je misschien zou verwachten. Je zou misschien denken: oké, Jacob zal beetje bij beetje steeds meer van dat land in bezit nemen, totdat het zijn eigendom zal zijn. Maar dat was niet zo. Want Jacob trok met zijn kinderen en kleinkinderen naar Egypte. In het land waar ze woonden was een zeer zware hongersnood. En ze hadden begrepen dat er in Egypte nog voldoende koren en graan was om van te kunnen leven. Dus gaf Jacob opdracht aan zijn zonen om naar Egypte te gaan en daar voedsel in te slaan. En daar kwamen ze er uiteindelijk achter dat de zoon die Jacob dacht verloren te zijn, nog in leven blijft, in leven blijkt te zijn. Jozef. En hij leeft niet alleen, maar hij is zelfs de onderkoning van Egypte. En wanneer hij zich aan zijn broers heeft bekendgemaakt, zegt hij ook tegen hen: ga terug naar jullie vader, naar onze vader, en haal hem en je familie hier naartoe. Want die hongersnood gaat nog heel lang duren. En als jullie hier bij mij in Egypte komen wonen, kan ik ervoor zorgen dat jullie alles hebben wat je nodig hebt als onderkoning van Egypte. En dus trekt het volk Israël naar Egypte. En daar blijven ze een hele lange tijd. Jacob sterft in dat land. Zijn zonen sterven daar. Maar het volk neemt alleen maar in aantal toe. En op een gegeven moment komt er een nieuwe farao aan de macht die Jozef niet meer heeft gekend. En hij kijkt naar dat volk wat in hun land leeft en hij denkt: man, die zijn wel heel erg talrijk en sterk. Straks keren ze zich nog tegen ons. Dus, wat doet hij? Hij maakt het volk tot slaaf. Hij dwingt ze om zeer zware arbeid te verrichten. En ze worden met de dood bedreigd. Want farao heeft ook nog eens opdracht om al de jongetjes die geboren worden onder de Israëlieten, om die te vermoorden. Dus zeer heftige en zeer zware omstandigheden. En het is dan ook niet vreemd dat de Israëlieten het begonnen uit te roepen naar God. Nou, wij gaan nog heel eventjes terug naar de psalm die we in de zee hadden achtergelaten. In die zee blijft hij ook een behoorlijke tijd. De psalm wordt volwassen en steeds krachtiger. Maar op een gegeven moment gaat de psalm terug naar de plek waar hij was geboren. Dus hij gaat terug naar de rivier. En die tocht is loodzwaar. Want niet alleen moet die psalm een traject van tientallen kilometers afleggen, maar het is ook stroomopwaarts. Dus tegen de stroom in. Wat betekent dat het heel veel moeite en energie kost om die weg af te leggen. En bovendien, die psalm die werd geboren in een hooggelegen deel van de rivier. Dus hoe hoger het is, hoe meer je moet klimmen over het hele traject. En hoe zwaarder dat is, hoe zwaarder de tegenstroom is. Af en toe zijn er natuurlijk even plekken waar het weer wat minder heftig is. Maar om dat hooggelegen gedeelte te bereiken is een enorm zware onderneming. En waarom doet die psalm dan al die moeite? Omdat die plek veilig is, waar het water snel stroomt, is een veilige plek om te paren en om daar eindjes te leggen, zodat daar de volgende generatie psalm tevoorschijn kan komen en in veilige omstandigheden kan opgroeien. Daarboven zit de psalm hoog en nat. Nou, toen Israël het uitriep naar God in hun nood, hoorde God hen. En ik zal lezen wat daarover staat, onder andere in Exodus hoofdstuk 2, vers 23 en 24. Jaren gingen voorbij en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaak en Jacob had gesloten. En dan ga ik door met vers 7 en 8 uit hoofdstuk 3 van Exodus. De Heer zei: ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing. Dus God hoort het hulpgeroep van zijn volk. En hij grijpt in. En hij laat door Mozes en Aaron aan Farao de opdracht geven om zijn volk te laten gaan. Maar daar wil Farao natuurlijk niets van weten. Die makkelijke arbeiders die hem niks kosten, die wil hij natuurlijk niet zomaar laten gaan. En daarom moet God hard optreden en hij komt met allerlei plagen. Plagen die stuk voor stuk rampen op zichzelf zijn. En Egypte, het land, maar ook het volk, die gaan zo'n beetje te gronden door die plagen. Maar Farao is zo hardnekkig dat het tot 10 plagen moet komen, pas voordat hij eindelijk instemt om Israël te laten gaan. En het volk uit Egypte is ook zelfs blij dat ze eindelijk vertrekken. Ze geven dan ook allemaal geschenken mee als ze maar weggaan en ze rust krijgen. En eigenlijk zie je in dit alles ook iets van de almacht van God en van zijn mogelijkheden. Niet alleen in de vorm van die heftige plagen die hij kan loslaten en de oordelen die hij kan vellen, maar ook in het feit dat hij onderscheid kan maken. Want Israël leefde in Egypte. En de plagen waardoor Egypte werd getroffen, die hebben eigenlijk effect op het hele gebied, maar niet waar de Israëlieten woonden. Dus God is zo machtig, zo groot, dat hij dat verschil kan realiseren. Maar hoewel ze uit Egypte vertrekken, zijn ze nog niet uit de problemen. Want Farao krijgt niet lang daarna opeens alweer spijt van zijn beslissing. En denkt, wat hebben we gedaan? Waarom hebben we ze laten vertrekken? En hij besluit zijn leger te verzamelen om de achtervolging in te zetten en Israël weer terug te brengen naar Egypte. En zodra ze Israël bereiken, zit Israël eigenlijk in de val. Want aan de ene kant komt Farao daaraan met zijn leger, maar voor hen is de zee. En ze kunnen ook niet echt uitwijken naar links of naar rechts, want daar is bergland. Dus eigenlijk kunnen ze geen kant op. Maar God was met hen. En God was degene die hen uitleidde. En hij leidde ze onder andere door een wolk die aan de voorhoede voor hen uittrok, zodat ze wisten hoe ze moesten gaan. Maar nu gaat die wolk naar de achterhoede en plaatst zich tussen Egypte en tussen de Israëlieten in. En God zorgt ervoor dat aan de kant van de Egyptenaren het volkomen duister is. Dus ze kunnen niets doen. Terwijl het aan de kant van de Israëlieten licht is. En God doet een ander groot wonder, wat we allemaal kennen. Hij baant een weg door de zee. Hij zorgt ervoor dat er een droog pad komt waar de Israëlieten overheen kunnen trekken. En zodra het hele volk is overgestoken en de wolk die er tussen beiden was gekomen aan de kant is, willen ook de Egyptenaren door de zee de Israëlieten volgen. Want dan laat God het water weer terugstromen en wordt de hele legermacht van Egypte uitgeschakeld. En nu is Israël werkelijk bevrijd door God. Maar ze waren nog niet in het land waar ze vandaan waren gekomen. Ze waren nog niet in het land wat ze van God zouden krijgen. En daar wil ik trouwens nog iets belangrijks over zeggen wat in de Bijbel staat. Want we hebben het net gelezen en gehoord. Dit land is door God aan Israël gegeven en beloofd. Maar er woonden al andere mensen, de Kanaanieten. En misschien denk je van ja, het is toch niet echt eerlijk dat Israël dan dat land van God krijgt. En daar wil ik toch even het volgende ook nog met u lezen. Uit Deuteronomium 9 vers 4 en 5a. En God zegt dit via Mozes. Maar wanneer God hen zo voor u op de vlucht jaagt, moet u niet bij uzelf denken, we hebben het ook wel verdiend dat de Heer ons hierheen heeft gebracht om ons dit land in bezit te geven. Nee, het is omdat die volken zo slecht zijn, dat hij ze voor u verdrijft. Niet uw eigen rechtvaardigheid of uw zuivere geweten geeft u toegang tot hun land. De Kanaanieten moesten niet zomaar plaatsmaken voor Israël. Nee, God laat weten dat zij zeer slecht handelden. En God is een God van liefde en van goedheid en barmhartigheid. Maar hij is ook heilig en rechtvaardig. En hij is ook iemand die rechtvaardig zal oordelen, wat wij er ook van vinden, wat wij er ook van denken. En die volken maakt het blijkbaar zo bond dat God met ze wil afrekenen. En als God dat wil doen, dan kun je ervan uitgaan dat het heel heftig was. En wat ook belangrijk is om te beseffen, Israël kreeg het land niet omdat zij zo goed waren. Het was een geschenk van God, onverdiende gunst. Maar voordat ze dat land in bezit konden gaan nemen, moesten ze wel eerst nog door de woestijn. En ook dat was een zeer moeizame tocht. En als je er alleen al een beetje over nadenkt, kun je dat al voorstellen. Want in de woestijn is het heet. Het loopt niet echt lekker door de woestijn. Je trekt met een enorme groep mensen op. Maar je komt niet van ze af. Je zit voortdurend op elkaars lip. En uiteraard, ook in dat soort warme omstandigheden, heb je heel veel behoefte aan water, aan drinken. Maar niet lang na de wonderlijke bevrijding, verlossing uit de legermacht van Egypte, ja, zit ze al 2 dagen zonder water. En het volk Israël begint te klagen en te jammeren. Want ze hebben toch water nodig. Waarom gaan ze de woestijn in als ze daar zullen sterven? En God voorziet uiteindelijk op wonderbaarlijke wijze, zoals hij dat wel vaker doet, ook met voedsel. Hoe kan je zo'n groot volk in een woestijn in het leven houden? God doet dat ook weer op wonderlijke wijze door het manna en zelfs vlees, daar voorziet hij in. Ook al is dat natuurlijk wel behoorlijk eentonig. Het was niet bepaald een all-you-can-eat buffet waar ze het mee konden doen. Het was iedere keer hetzelfde. Dus al met al zware en moeilijke omstandigheden. En iedere keer weer dat klagen en jammeren van de Israëlieten. En vroeger als kind, toen ik die verhalen hoorde, ja, begreep ik eigenlijk hun reacties niet. Omdat ze hadden zoveel machtige wonderen en daden van God gezien. Waarom dan steeds weer die twijfel en dat gejammer en dat geklaag en dat ze dachten dat het niet goed zou aflopen? Ja, inmiddels ben ik wat ouder en ga ik wat langer mee. En nog steeds is dat gedrag van hun eigenlijk onverklaarbaar. Alleen het vervelende is dat ik zowel bij anderen, maar vooral ook bij mezelf zie dat ik nogal op de Israëlieten lijk. Als dingen tegenzitten, niet gaan zoals ik wil, of ik voel me niet fijn of niet prettig of het gaat moeilijk, ga ik soms ook zo makkelijk klagen en moeilijk doen tegen God. Of denk ik net als de Israëlieten weer terug aan het oude leven en aan de oude fijne dingen. Af en toe was het zo heftig dat ze weer terug wilden naar hun tijd in Egypte, naar hun slavernijperiode, gewoon een afschuwelijk leven. En die tocht was zwaar. God ontkent ook helemaal nergens dat het een zware tocht is. Maar ze moesten denken aan waar ze naar op weg waren. En dat was een geweldig en heerlijk land wat God voor ze had bereid. Nou, het leven van de psalm en ook de geschiedenis van Israël kun je heel goed vergelijken met het leven van ons christenen. Als wij in deze wereld worden geboren, en trouwens dat geldt voor alle mensen, dan bevinden wij ons als het ware in een rivier. We zitten in een stroom die ons steeds verder van God afvoert en wegleidt. En dat gaat heel makkelijk, want stroomafwaarts kost bijna geen moeite. We luisteren niet meer naar God. We doen de dingen niet meer op zijn manier. Of we geloven niet eens meer dat er bestaat. Of we hechten er nog maar weinig waarde aan. We gaan steeds verder. De gevolgen worden ook steeds groter en heftiger. En het gaat van kwaad tot erger. Dat betekent trouwens niet dat we geen goede dingen meer kunnen doen. Ook mensen die niet in God geloven, doen af en toe nog steeds geweldige dingen. En dat blijven goede dingen. Dat moeten we ook vooral blijven doen. Ik was een keertje vroeg aan het wandelen. Dan kwam ik in de buurt van een middelbare school. En er was een scholier die met zijn fiets was gevallen. En meteen was er een vrouw die van haar fiets afstapte om hem te helpen, zeg maar. Maar je ziet het ook bij heftige en grote rampen. Zoals recent de aardbeving in Syrië en Turkije. Dan worden er miljoenen ingezameld om andere mensen te helpen en te steunen. Nou, dat geld komt heus niet alleen van christenen. Er zijn nog heel veel goede dingen die gebeuren. En mensen die niet in God geloven kunnen ook goede dingen doen, net als wij. Alleen, we doen naast die goede dingen ook dingen die slecht zijn en verkeerd. En die tegen Gods wil ingaan. En onze goede daden zijn wel goed, maar heffen niet de slechte daden op of de gevolgen daarvan. Dus, in eigen kracht komen we er niet uit. En de Bijbel is daar ook duidelijk over. Dat we allemaal tekort schieten. Dat we allemaal zondaars zijn. En de zonde, dat is als een net in de zee waarin je verstrikt bent geraakt. Waarin je vast bent komen te zitten. Wat je maakt tot een slaaf van de zonde. En als je daar niet uit wordt bevrijd, uit dat net, ga je er uiteindelijk aan ten onder. En dat is meer dan alleen maar sterven. Kijk, als het sterven, de dood, zou betekenen dat je niets meer voelt en dat je bewustzijn ophoudt, dan is dat misschien geen prettig vooruitzicht, maar eigenlijk nog niet zo erg, want je merkt er niks meer van. Maar dat is niet wat de dood inhoudt, zeker niet volgens de Bijbel. De Bijbel laat ons zien dat de dood eerder een overgang is voor alle mensen. Voor alle mensen volgt een eeuwigheid. Alleen, brengen we die eeuwigheid door bij God? Of zijn we die eeuwigheid van God afgesneden? En dat laatste is afschuwelijk. Kijk, hier, als wij niet naar God luisteren, als we zondigen, kunnen we er dan soms toch nog van genieten. En dat komt omdat we nog gebruik kunnen maken van het goede wat God heeft gemaakt. En eigenlijk misbruiken we dat. Maar omdat de basis goed is, omdat het van God komt en door hem gemaakt is, kunnen we er nog van genieten. Zelfs al houden we ons niet aan zijn grenzen en regels. Maar als we straks in de eeuwigheid afgesneden zijn van God, zijn we ook van zijn goedheid afgesneden. En dat is dus totaal niet te vergelijken met de dingen waar we hier nog van kunnen genieten. Ook al doen we zijn wil niet. Maar als we in de zonde verstrikt blijven, is dat onze toekomst. En we kunnen onszelf niet bevrijden uit dat net. We zijn afhankelijk van hulp van anderen. Maar er is maar één iemand anders die ons kan bevrijden uit het net van de zonde en de slavernij. En dat is Jezus Christus. En daarom moeten wij het evangelie, het goede nieuws van en over Jezus, met alle mensen delen. Dat mensen ontdekken wie Jezus werkelijk is. En dus ook waarvoor ze hem nodig hebben. Wat hij voor ze kan doen. En daarom moeten we ook het getuigenis van de Bijbel met ze delen. Want alleen in de Bijbel krijgen we een juist beeld van wie Jezus is. Dat hij niet alleen een profeet is. Niet alleen een buitengewoon leraar of meester, maar dat hij God is. God als mens. En dat hij als mens zonder zonde was, zonder eigen zonde en ook zonder eigen zonde bleef. Waardoor hij er vrijwillig voor kon kiezen om onze schuld op zich te nemen. En de gevolgen daarvan ook op zich te nemen. Hij droeg de straf die wij hadden verdiend. En daarom stierf Jezus aan het kruis op Golgotha. Om ons te kunnen vrijkopen. Om ons te kunnen verlossen van onze zonde. En dat is wat de mensen moeten weten. We kunnen niet uit dat net van zonde loskomen. Tenzij we Jezus om hulp roepen. Als we hem vragen om onze zonde te vergeven, dan wil hij dat doen. Op basis van het werk wat hij heeft volbracht. En dan belooft hij ons ook juist een geweldige toekomst met en bij God. En daar wil ik ook nog wat over lezen. Uit Romeinen hoofdstuk 6, vers 15 tot en met 23. Romeinen 6, vanaf vers 15 tot en met 23. Paulus schrijft daar: betekent dit nu dat we vrijheid mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. U was slaven van de zonde, maar, God zij gedankt, nu gehoorzaamt u van ganse harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde bent u onderworpen aan de gerechtigheid. Ik gebruik dit soort menselijke termen omdat u zwakke mensen bent, zoals u ook zich ooit in dienst stelde van de zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u een leven in heiligheid en uiteindelijk het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Nou, de keuze om Jezus te vertrouwen en om hem te aanvaarden als onze Heer, als onze Redder, is de belangrijkste en beste keuze die we in ons leven kunnen maken. Maar met onze bekering zijn we er nog niet. De bekering is het begin. Bekering is dat je je omdraait. We gaan niet langer door op die heilloze weg, in die stroom die de wereld gaat. Maar we gaan nu de andere kant op. We hebben van Jezus de belofte gekregen van nieuw, eeuwig en heerlijk leven. En we hebben van hem ontvangen de bevrijding van onze slavernij aan de zonde. Maar nu begint de weg terug. En niet terug naar de plek waar we zijn geboren, maar terug naar de oorspronkelijke bestemming. Namelijk dat we leven vanuit een zuivere en goede relatie met God. En daarom moeten we een volledig evangelie brengen aan de mensen. Het betekent dat we ons nu niet langer moeten laten meevoeren door de stroom die deze wereld gaat. Maar het wordt tijd dat wij tegen de stroom ingaan. En het betekent niet dat we tegen allerlei dingen die in de wereld gebeuren moeten gaan protesteren. Nee, wat dat wil zeggen is dat we moeten gaan doen wat God van ons vraagt. We volgen nu Jezus. En daarom moeten we luisteren naar wat hij zegt en doen wat hij van ons vraagt. En het op de manier doen die hij van ons verlangt. En dat is niet makkelijk. Dat is net als die terugtocht van de psalm, geen makkelijke opgave. En net als voor de Israëlieten, zij moesten door die woestijn en tegen de stroom ingaan, is een zware onderneming, is niet makkelijk. En Jezus zelf was daar ook eerlijk over. Hij gebruikte zelf het voorbeeld van de brede en de smalle weg. Als je hem niet volgt, is het alsof je over een brede weg gaat. Makkelijk, niet al te moeilijk. Maar hem volgen is een smalle weg. Een moeilijke weg. En je kunt dat ook dus vergelijken met de stroom meegaan of er tegenin gaan. De smalle weg is hetzelfde als stroomopwaarts. Tegen de stroom in. Het gaat dus moeite kosten. Jazeker. Jezus volgen is het beste wat we kunnen doen. Maar nee, het hoeft niet per se te betekenen dat je leven hier en nu op deze aarde makkelijker gaat worden. of beter of zonder problemen. We kunnen juist, omdat we Jezus volgen, meer moeilijkheden en meer tegenstand gaan meemaken. Ook al staan we er geestelijk gezien wel degelijk het beste voor als we Jezus volgen. Want Jezus heeft ook geweldige beloften gedaan en bemoedigingen als we hem volgen wat daar tegenover staat. Maar wat zegt Jezus nog meer? Wat zei hij nog meer? Onder andere in Lucas 13 vers 24. Doe alle moeite om door de smalle deur binnen te gaan. En eigenlijk vind ik de MBG-vertaling wat krachtiger. Die zegt, strijd om in te gaan. Want eng of smal is de poort en smal is de weg. Nou, als je moet strijden om binnen te gaan, maakt dat mij één ding duidelijk. Dat het dus niet makkelijk is. Je moet ervoor knokken. Om vol te houden, om niet op te geven. Tegen de stroom ingaan betekent continu bezig zijn. Continu volhouden en doorzetten. En Jezus zegt nog meer dingen. Hij zegt bijvoorbeeld in Johannes 15 vers 18. Wanneer de wereld je haat, weet dan dat ze mij eerder haten dan jullie. Als wij Jezus volgen, kun je ook op tegenstand vanuit de wereld rekenen. Er zijn mensen en vooral machten achter die mensen die helemaal niet blij zijn wanneer wij Gods wil gaan proberen te doen. En daar kun je dan ook weerstand verwachten op allerlei mogelijke manieren. Jezus zegt ook in Johannes 16 vers 33. En ook daar is de NBG-vertaling wat krachtiger. In de wereld leidt gij verdrukking. Kijk, Jezus is eerlijk en duidelijk. Hij weet dat het het beste is om op hem te vertrouwen en hem te volgen. Maar wat zegt hij tegen ons? Dat als je hem wilt volgen, dat je jezelf moet verloochenen. Dat je niet moet vast willen houden aan je leven. En dat we eerst moeten nadenken over de kosten of wij Jezus wel willen volgen. En daarom moeten wij ook beide dingen in het evangelie bekendmaken. We moeten niet alleen maar focussen op de geweldige belofte die hij doet. En het fantastische leven wat hij aanbiedt. Want als we dat doen, raken mensen onnodig teleurgesteld. Omdat opeens blijkt dat ze toch met moeite en verdrukking te maken krijgen. En we hoeven ook niet alleen maar ons te focussen op dat het leven van een christen zwaar is. En dat er problemen en moeite zijn. Maar we mogen ook kijken naar de geweldige belofte die Jezus doet. Want dat is ons doel. Dat is waar we naar op weg zijn. Maar het volgen van Jezus kost ons wat. Het gaat en in tegen de patronen van de wereld, maar het gaat ook in tegen onze oude natuur. Tegen onze zondige verlangens. En ik weet niet precies hoe dat bij u speelt, maar bij mij is dat nog wel eens lastig. En misschien denkt u ook van, ja, je had het er net over van dat alleen Jezus ons kan bevrijden uit de zonde en uit de slavernij aan de zonde. En ik heb Jezus ooit aangenomen als mijn Heer en Verlosser, maar toch zondig ik eigenlijk nog steeds. Wat betekent dat dan? Ben ik dan misschien toch niet bevrijd van die slavernij? Nou, als je Jezus hebt aangenomen als je Heer en Verlosser en je deed dat oprecht, dan zijn jouw zonden op dat moment vergeven. En er staat ook dat wie de Zoon bevrijdt, waarlijk vrij is. Als we een slaaf van de zonde zijn, dan kunnen we eigenlijk niet anders dan zondigen, zeg maar. Wij zijn niet langer een slaaf van de zonde als wij bij Jezus horen. En het is dus mogelijk om niet te zondigen. Of op zijn minst minder te zondigen. Zeker met de hulp van de Heilige Geest kunnen we veranderen. We kunnen tegen die stroom ingaan. Ook de stroom van gewoonte, ook van je eigen oude gewoontes. Maar soms laat je je toch weer even meevoeren met die stroom. Vaak als je teleurgesteld bent, of als je gewoon moe bent, dan ga je er soms toch weer in mee. Maar je hoeft niet meteen in paniek te raken. Je mag je herpakken. Je mag je zonde opnieuw aan Jezus belijden en ervan verzekerd zijn dat hij je vergeeft. Maar dan gaan we er weer voor. Dan gaan we weer tegen die stroom in. Maar we gaan niets doen. Het is niet alleen maar een keuze. Eén keer zeggen, Heer, ik geloof u, ik vertrouw u en dat is het. Nee, als je je bekeert en omdraait, moet je tegen de stroom in. Als je niks doet, word je vanzelf weer weggevoerd. Dus we moeten eraan werken, we moeten ervoor blijven gaan. Want als we dat niet doen na onze bekering, we zondigen en we denken, ja, wat maakt het uit? Dan kunnen we weer in verstrikt raken. Maar als we ons er pakken, dan kunnen we teruggaan. Net als die tekst van vandaag op de website. Als je struikelt, sta je weer op en je gaat er weer voor. En we volharden tot het einde. We volharden op die moeilijke weg. Totdat we er zijn. En dat betekent dat we die weg, zolang we leven, zullen we die weg moeten volgen. Zullen we tegen die stroom in moeten blijven gaan. En we zijn niet door Jezus geroepen om een makkelijk leventje te hebben. Hij vraagt ook juist dingen van ons om voor hem te doen. En denk ook bijvoorbeeld aan de apostelen die hem dienden. De meeste van hem hebben uiteindelijk, omdat ze hem dienden, zijn ze vermoord. Dus het kostte hun uiteindelijk het leven. Er zijn heel wat mensen die gemarteld zijn. En vandaag de dag gebeurt het nu ook. Dat mensen families kwijtraken. Vrienden kwijtraken. Alleen maar omdat ze Jezus volgen. En bij hem, alleen maar omdat ze bij hem horen. Maar die dingen hoeven ons niet te verrassen. Want Jezus heeft gezegd dat we daarmee te maken krijgen. Maar onze hoop is wat voor na dit leven komt. Dat is onze belangrijkste hoop. En met hem kunnen wij in dit leven staande blijven. Met hem kunnen we het volhouden om die stroom, om daar tegenin te blijven gaan. En daarom mogen we ook tot slot het voorbeeld van Paulus volgen. Luister naar wat hij zegt tegen Timotheus. En ook tegen ons in feite. In 2 Timotheus 4, vers 6 tot en met 8. Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga, dus sterf, nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Jezus volgen is pittig, maar loont alle moeite. Dus laten we vasthouden aan hem. Niet opgeven wanneer we het moeilijk hebben of wanneer dingen niet lekker lopen. We mogen weten dat we met hem op weg zijn naar een geweldige toekomst.